Goedemorgen gemeente, ook van mijn kant. Fijn dat u allemaal weer aanwezig bent om samen met elkaar het woord van God te overdenken. En dat wil ik vanmorgen doen uit Genesis 21. Genesis 21. Dat gaat over de geboorte van Isaac en de wegzending van Ismaël. Nou, als ik dat zeg, dan hoef ik u niet te vertellen dat dat ook vandaag de dag natuurlijk heel hoogst actueel is. Als we kijken naar wat er in het Midden-Oosten momenteel plaatsvindt. Ik zal daar ook in mijn preek nog kortlings op duiden. Maar eerst willen wij met elkaar lezen uit hoofdstuk 21 van het Bijbelboek Genesis, vanaf vers 1 tot en met 21. Ik hoop dat u een Bijbeltje bij u heeft. Dat is altijd goed. En dan kunt u de preek des te beter ook volgen. We lezen in het woord van God in vers 1, hoofdstuk 21. De Heere nu zag om naar Sara zoals hij gezegd had. De Heere deed bij Sara zoals hij gesproken had. En Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. Op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. En Abraham gaf zijn zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac toen hij 8 dagen oud was, zoals God hem geboden had. Abraham was 100 jaar oud toen zijn zoon Isaac hem geboren werd. En Sara zei, God heeft mij doen lachen. Ieder die het hoort zal met mij meelachen. Verder zei zij, wie zou Abraham hebben durven zeggen, Sara heeft zonen de borst gegeven? Voorzeker, ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. Het kind werd groot en werd van de borst genomen. Op de dag dat Isaac van de borst af was, richtte Abraham een grote maaltijd aan. En Sara zag dat zijn zoon, die Hagar, de Egyptische Abraham gebaard had, aan het spotlachen was. Toen zei ze tegen Abraham, jaag deze slavin en haar zoon weg. Want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon, met Isaac, erven. Deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham vanwege zijn zoon Ismaël. Maar God zei tegen Abraham, laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, nam brood en een zak met water, gaf die aan Hagar en legde die op haar schouder. Hij gaf haar ook het kind en stuurde haar weg. Ze ging op weg en dwaalde rond in de woestijn van Beersheba. Toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een van de struiken. En ze ging op een afstand zitten, zover als men een boog kan schieten, want ze zei, laat ik het kind niet zien sterven. En terwijl ze op een afstand zat, begon zij luid te huilen. Toen hoorde God de stem van de jongen. En de engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar, wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen die daar ligt geluisterd. Sta op, til de jongen overeind en hou hem met uw hand goed vast, want ik zal hem tot een groot volk maken. God opende toen haar ogen, zodat zij een waterput zag. En ze liep er naartoe, vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen en hij werd groot en hij woonde in de woestijn en werd boogschutter. Hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam een vrouw voor hem uit het land Egypte. Tot zover de schriftlezing, gemeente. Ja, broeders en zusters, heeft u wel eens uitgekeken naar iets waar u heel lang op moest wachten? En toen het eindelijk zover was, toen bleek het lang niet zo mooi als u had gedacht. Kennelijk werkt het dus zo dat hoe langer we op iets moeten wachten, de kans op teleurstelling ook erg groot is. Onze verwachtingen zijn vaak immers hoog gespannen, te hoog gespannen. Zodat we wel teleurgesteld moeten raken als onze ervaring zo geheel anders is. Ik denk dat we allemaal in ons leven wel zo'n teleurstellende ervaring hebben meegemaakt, toch? Want zulke teleurstellingen horen immers bij het christelijk leven. Ze verlossen ons namelijk van onze neiging om altijd onze zin te willen hebben. En ze leren ons nederigheid en afhankelijkheid van de Heere God. En bovenal, dat vergeten we vaak, om onze zegeningen te tellen. Om te waarderen wat we wel al van de Heere hebben ontvangen. In de hal van ons huis hangt een koperen plaat met een veelzeggende tekst. En die luidt: "Disappointments are just God's way of saying I've got something better. So be patient, have faith and live your life." Teleurstellingen zijn Gods manier om te zeggen: ik heb iets beters. Dus wees geduldig, heb geloof en leef je leven. God gebruikt vooral teleurstellingen in ons leven om ons geestelijk te vormen. Om ons te laten groeien in ons geloof. En dat doet hij niet zelden door teleurstellingen toe te laten in met name ons familie- of gezinsleven. Juist mensen die het dichtst bij ons staan, kunnen ons de grootste vreugde bezorgen, maar helaas ook het grootste verdriet. Ons huisgezin kan de ene dag vol van blijdschap zijn en de volgende dag weer in diepe rouw gedompeld zijn. En we zien dit ook terug in het huisgezin van Abraham. De geboorte van zijn zoon Isaac brengt grote blijdschap. Maar hij leidt korte tijd later eveneens ook tot groot verdriet en pijn. En vanmorgen willen we met elkaar eens nadenken over 1. Hoe Sarah lacht vanwege de geboorte van Isaac. En 2. Hoe Abrahams hart huilt vanwege de wegzending van Ismaël. De geboorte van Isaac, ons eerste punt, is een absoluut hoogtepunt in het leven van Abraham en Sarah. Het is de vervulling van Gods belofte, waarop zo vaak al in Genesis wordt gehint. In de hoofdstukken die aan dit schriftgedeelte voorafgaan, wordt steeds weer gewezen op de komst van het zaad, van het nageslacht. En bovenal op de geboorte van een nakomeling met een hoofdletter, die tot zegen zal zijn voor alle mensen. En daartoe geeft God al in Genesis 3 vers 15 de zogenaamde moederbelofte. Dat is een kernbelofte die alle beloften van God samenvat. Namelijk dat hij vijandschap zal zetten tussen de slang en Eva. Tussen zijn zaad, het zaad van de slang, en haar zaad, het zaad van Eva. De belofte van een nageslacht wordt daarna keer op keer herhaald in de hoofdstukken 12 tot en met 18. God belooft daar aan Abraham hem tot een groot volk te maken. Een volk zo groot als het stof van de aarde, zo talrijk als de sterren aan de hemel. En aan dat nageslacht van Abraham zal God het land Kanaan geven. En met dat nageslacht van Abraham zal God een eeuwig verbond sluiten. Nou, om dat allemaal mogelijk te maken, laat God in hoofdstuk 15 vers 4 aan Abraham weten, voor de eerste keer, dat hij een erfgenaam krijgt. En wel die uit zijn eigen lichaam voortkomt. En in hoofdstuk 17 vers 16 en 19 maakt hij duidelijk dat die erfgenaam uit zijn onvruchtbare vrouw Sarah zal voortkomen. En wel op Gods vastgestelde tijd. Hoofdstuk 17 vers 21 zegt: "Mijn verbond echter zal ik met Isaac maken, de zoon die Sarah u volgend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren." En in hoofdstuk 18 vers 10 en 14 herhaalt God deze belofte dat hij over een jaar terugkomt en dat Sarah dan een zoon zal hebben. Niet Ismaël, maar Isaac is de zoon van Gods belofte. En de geboorte van Isaac is daarom, zoals ik al heb gezegd, een hoogtepunt in het leven van Sarah en Abraham. En toch, als je erover nadenkt, dit hoogtepunt wordt maar uiterst summier beschreven. Zelfs na 25 jaar van wachten op de vervulling van Gods belofte, wordt de onmogelijk geachte geboorte van Isaac met een paar Bijbelversen afgedaan. Verrassend, niet waar? Maar we lezen in vers 1: "De Heere nu zag om naar Sarah zoals hij gezegd had. De Heere deed bij Sarah zoals hij gesproken had." Nou, dit is nou een typisch voorbeeld van Joodse poëzie. In de vorm van een parallelrijm. twee vrijwel identieke zinnen die qua inhoud en betekenis elkaar aanvullen en versterken. En het mooiste is dat God staat in beide versgedeelten aan het begin. Hij neemt dus als het ware het initiatief. God zag nu om naar Sara. En dat is niet een omzien naar Sara zoals wij wel kunnen omzien naar mensen door voor hen te willen zorgen. Nee, dit gaat veel en veel dieper. De Statenvertaling vertaalt deze woorden dan ook heel terecht met God bezocht Sara. God heeft medelijden met de kinderloze Sara en komt tussen beiden. Hij grijpt op bovennatuurlijke wijze in. En hij doet aan haar een groot wonder door haar te bezoeken met de kracht van zijn Heilige Geest. Het doet denken aan Maria, de moeder van Jezus, die in haar maagdelijke staat werd overschaduwd. Je zou kunnen zeggen, werd bezocht door de kracht van Gods Heilige Geest. En zo doet God ook aan Sara, zoals hij gezegd heeft. En hij doet dat, zoals ik al zei, op het tijdstip dat hij zelf uitgekozen had. 25 jaar na zijn belofte. Vers 2 zegt, Sara werd zwanger. En baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Als Sara en Abraham notabene 90 en 100 jaar oud zijn, zorgt God ervoor dat Sara zwanger wordt. God wachtte net zo lang totdat alle hoop van de onvruchtbare Sara en de hoogbejaarde Abraham op een kind langs de natuurlijke weg vervlogen was. Zodat uitsluitend op grond van Gods belofte, op Gods tijdstip en op bovennatuurlijke wijze een gezonde jongen zou worden geboren. En dat allemaal omdat God door zijn Heilige Geest Sara heeft bezocht, naar haar heeft omgezien. God geeft als het ware zo leven uit de dood. De Hebreeënschrijver zegt immers dat Sara en Abraham zo goed als dood waren toen hun zoon werd geboren. Hebreeën 11, vers 11 en 12, daar staat, door het geloof heeft Sara ook zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom. Omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. En dan, daarom zijn er zelfs uit één man en uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte. En als dat zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Kunnen we ons nu een klein beetje de gevoelens van Abraham en Sara voorstellen? Kunnen we ons een beetje indenken dat ze zo heel lang hebben moeten wachten op de vervulling van een lang gekoesterde kinderwens. En dan na 25 jaar gebeurt het toch. Menselijkerwijs kan het helemaal niet. Maar het onmogelijk geachte wordt toch waar. De geboorte van Isaac, de zoon van de belofte, is dan ook geen mensenwerk. Het is een en al Gods werk. Mensen konden daar niks aan toe bijdragen. Het was uitsluitend door Gods verlossend handelen. Zijn genadig ingrijpen in het leven van Sara en Abraham. En dat leert ons dat zwangerschap en geboorte niet slechts natuurlijke processen zijn. Integendeel, want zonder Gods medewerking zouden ze niet eens kunnen gebeuren. Zo staat het ook in hoofdstuk 20, vers 18 van Genesis. Daar staat dat de Heere alle baarmoeders in het huis van Abimelech had toegesloten. Vanwege Sara, de vrouw van Abraham. Geboorte van kinderen is niet alleen een natuurlijk proces. Het heeft ook Gods medewerking daarin nodig. Want hij is degene die baarmoeders opent en baarmoeders sluit. En dat laat ook de bovennatuurlijke geboorte van Isaac zien. En God bewijst daarmee dat hij dus ook volledig betrouwbaar is. Dat hij trouw is aan zijn woord. Dat hij doet wat hij heeft beloofd aan Abraham en Sara. Dat is de onderliggende boodschap in dit gedeelte. Voor God is niets onmogelijk. Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn, had hij tegen Sara gezegd tijdens zijn bezoek aan de tent van Abraham met zijn twee engelen. Nee dus. Voor God is niets onmogelijk, is niets te wonderlijk. Hij handelt altijd soeverein naar zijn wil. En zijn tijd is de beste tijd. Hij doet nooit iets te vroeg of te laat. Hij vervult altijd zijn belofte. Al kan het 25 jaar of langer duren. Maar hoe vaak zijn wij niet daarentegen ongeduldig? Twijfelen we aan God? Worstelen we daarmee en worden we zelfs omstandig? Omdat de dingen niet gaan zoals wij ze hadden verwacht of ingevuld? Omdat ons gebed niet of niet tijdig of niet naar onze zin wordt verhoord? Moeten wij vanmorgen niet eerlijk belijden en bekennen? Ja, dat we het dikwijls heel moeilijk vinden om maar eenvoudig te zeggen: Heer, u wil geschieden. En op uw tijd. In de versen 3 tot en met 5 zien we dat Abraham, de zoon die hem geboren wordt, die Sarah hem gebaard had, de naam Isaac geeft. En dat hij hem vervolgens na 8 dagen laat besnijden. Precies zoals de Heere God hem had opgedragen om te doen. De naam Isaac, of in het Hebreeuws Yitzchak, dat betekent lach, hij die lacht. En dat Abraham zijn zoon zo moet noemen, dat is natuurlijk niet zonder reden. Want hadden hij en Sarah niet veel eerder stiekem moeten lachen om de belofte van God van hun eigen zoon? Zoals in hoofdstuk 17, vers 16, daar staat wat God tegen Abraham zegt, dat Sarah een zoon zal baren. En dan staat er in vers 17, toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en hij lachte. Hij zei in zijn hart, zal er bij een 100-jarige een kind geboren worden? En zal Sarah, die 90 jaar is, baren? Abraham lachte. Yitzchakte, zou je kunnen zeggen. Net als in hoofdstuk 18, vers 12, als God de belofte van een zoon herhaalt tegenover Sarah, dat Sarah in zichzelf lacht. Yitzchakt. Uit twijfel. Of misschien uit grote verlegenheid en wellicht enig cynisme of ongeloof. En daarna klinkt de naam Yitzchak, Isaac, nog een keer 3 keer in datzelfde hoofdstuk 18. In vers 13 vraagt God, waarom heeft Sarah toch gelachen? En als Sarah in vers 15 antwoordt, ik heb niet gelachen, zegt God in datzelfde vers, je hebt wel gelachen. 3 maal achter elkaar klinkt daar de naam Isaac, Yitzchak. En hier in vers 6 van ons hoofdstuk klinkt opnieuw de lach van Sarah. Maar dit keer niet een lach van ongeloof, maar een lach van geloof. Van een heerlijke schaterlach. Want wat zegt Sarah? God heeft mij doen lachen, doen Yitzchakken. En ieder die het hoort zal bij mij meelachen, mee Yitzchakken, zou je kunnen zeggen. Ja, eerder had Sarah God ervan beschuldigd dat hij haar geen kinderen wilde geven. In hoofdstuk 16 vers 2 zegt zij verongelijkt tegen Sarah, zie toch, de Heere heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. En waarop zij het onzalige plan smeden om haar slavin Hagar aan Abraham tot vrouw te geven, zodat Ismaël kon worden geboren. Maar nu moet zij erkennen dat ze destijds uit ongeloof gesproken heeft. En dat ze als moeder van Isaac van intens geluk kan lachen over wat God heeft gedaan. Ja, dat God aan haar grote dingen heeft gedaan. Zoals Maria, de moeder van Jezus, vele eeuwen later ook zou zeggen. Iedereen zal nu met haar kunnen meelachen. Het is alsof ze wil zeggen, wilt u weten wat Isaac betekent? Nou, kijk maar naar mijn gezicht. Een en al lach. Van oor tot oor. Een stralend gezicht van blijdschap en van geluk. Een 90-jarige, onvruchtbare vrouw is dolblij met de geboorte van haar zoon. En ze is vol bewondering en verwondering over dit bovennatuurlijke ingrijpen van de Heere God. Ja, wat menselijkerwijs onmogelijk is, is dankzij hem toch mogelijk geworden. Omdat voor de Heere niets te wonderlijk is. En vol geloof durft Sara zelfs al vooruit te kijken in de toekomst. Naar haar verdere nageslacht. Want ze zegt in 7a. Zegt ze daar. Wie zou Abraham hebben durven zeggen. Sara heeft zonen. Meervoud. De borst gegeven. Isaac. Yitzhak. Is de glimlach van Gods bevrijdende genade. Hij maakt zijn belofte waar tegen alle menselijke verwachtingen in. De geboorte van Isaac is Gods teken dat mensen nooit moeten twijfelen aan hem. Dat ze nooit moeten lachen om zijn misschien menselijkerwijs onmogelijk klinkende belofte. Paulus zegt in Romeinen 4, vers 20, en hij, Abraham, heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Maar hij werd versterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat hij beloofd had. Ja, als God ons geduld wil laten groeien, dan geeft hij ons beloften, maar ook teleurstellingen. En hij roept ons op om toch dan ook op hem te vertrouwen. Geloof en belofte gaan samen. Heeft God u of jou iets beloofd? Nou, weet dat hij zijn belofte houdt. Al duurt het soms lang. Wij kunnen twijfelen. Maar God twijfelt nooit. Hij doet wat hij zegt. Net als voor Sara geldt voor ons door geloof. Wie het laatst lacht, lacht het best. De geboorte van Isaac vervult het huis van Abraham met grote vreugde. Maar ja, enkele jaren later slaat deze vreugde om in groot verdriet. Dan vergaat Abraham letterlijk het lachen, omdat hij noodgedwongen zijn eerstgeboren zoon Ismaël zal moeten wegsturen. Ons tweede punt. Isaac is dan ongeveer 3 jaar oud. De leeftijd waarop vers 8a zegt dat hij van de borst wordt afgenomen of wordt gespeend, zoals de Statenvertaling en de NBG dat zeggen. En het is voor Abraham reden om volgens de traditie een groot feestmaal aan te richten. Maar dit feestmaal wordt openlijk bedorven door het gedrag van Ismaël, van de 17-jarige Ismaël, die openlijk de spot drijft met de kleine Isaac. In het Hebreeuws staat daar trouwens weer een woordspeling met de naam Yitzhak of Isaac. Letterlijk staat er dat Ismaël is aan het tjagakken. Dat betekent zoiets als spotlachen of bespotten. Ismaël lacht spottend, lacht smalend en zelfs een klein beetje kwaadaardig uit grote afkeer van zijn halfbroertje Isaac. Want op deze feestdag wordt Ismaël zich ineens weer bewust van de bittere waarheid dat deze kleine jongen zijn grote concurrent is. Zo'n 14 jaar lang heeft Ismaël zich de gedoodverfde erfgenaam van Abraham mogen wanen. Maar sinds de geboorte van deze uk is hij zijn plaats kwijtgeraakt. En dus wil hij die 3-jarige Isaac nu nog wel even laten voelen wie er de baas is. Ja, het klinkt voor ons vrij onschuldig. Maar de apostel Paulus zal later spreken van de vervolging van Isaac door Ismaël. Hij schrijft in Galaten 4 vers 29. Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, dat is Ismaël, hem vervolgde die naar de geest geboren was, dat is Isaac, zo is het ook nu. Weet u, wat kan beginnen met spottende, kleinerende blikken, kan uitlopen op een vervolging. Op aanhoudende pesterijen die iemand kapot kunnen maken. Hoeveel last kun je er wel niet van hebben als je als kind op school voortdurend gepest bent? Zelfs op latere leeftijd ondervind je daarvan soms de schade. Je wordt er wantrouwig van. Achterdochtig. En niet zelden is er sprake van scheefgroei in je leven. Heb je een negatief zelfbeeld gekregen? Heb je een hekel gekregen aan wie je mag zijn? Ja, als je als kind stelselmatig bespot en uitgelachen bent, kan dat je hele leven achtervolgen. En daarom is pesten zo in en in gemeen. Maar ook als ouderen kunnen we vandaag de dag worden uitgelachen, bespot of zo je wilt gepest. Ja, omdat we nog zeggen te geloven in de Heer Jezus Christus, bijvoorbeeld. En dus vasthouden aan wat de wereld zegt van ja, wat achterhaald is, wat niet meer van deze tijd is. En mensen nemen ons niet langer serieus. En meer komen we aan de zijlijn van onze samenleving te staan. Of erger nog, we worden daarvan buitengesloten. Ja, we ervaren zo een stukje vervolging, geloofsvervolging. En dat voelt beslist niet fijn, toch? Nou, zo ook ervaart Isaac de vijandschap van Ismaël. Zoals diens moeder Hagar, haar meesteres Sara, ooit tartte met haar hooghartige, trotse blik. Zo kijkt Ismaël nu ook naar Isaac. En Sara herkent die hooghartige, trotse, schofferende blik in zijn ogen. En ze is zich bewust van het gevaar dat Ismaël vormt voor haar zoon. Veelzeggend is ook hoe zij hem noemt. De zoon die Hagar, de Egyptische, Abraham gebaard heeft. Uit haar woorden, uit haar woordkeus spreekt weerzin. Afkeer van Ismaël, maar ook van Hagar. Want al sinds het feit dat Hagar zwanger was geworden van Abraham, had zij die afkeer van haar niet onder stoelen of banken gestoken. Ik stel me zelfs voor dat er vanaf die tijd voortdurend herrie in de tent van Abraham was. En door die geboorte van Isaac zal die rivaliteit tussen Hagar en Sara alleen maar zijn toegenomen. En nu, het spotlachen van Ismaël overtuigt Sara ervan dat ze nu nog maar één oplossing is. Voor haar is de maat vol. Ze zegt tegen Abraham, jaag de slavin en haar zoon weg. Want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon Isaac erven. Vers 9. Opnieuw harde, afstandelijke woorden waaruit de afkeer van Sara spreekt. Jaag deze slavin en haar zoon weg. Wegjagen, dat betekent scheiden, uitzetten, iemands alle rechten ontnemen. Hagar mag volgens Sara geen aanspraak meer maken op Abraham als wettige echtgenoot. Hoewel zij, notabene, zelf Hagar aan Abraham tot vrouw heeft gegeven. En Ismaël is in de ogen van Sara geen wettige zoon meer van Abraham. En zal dus niet mogen delen in de erfenis. Hoewel hij als wettige zoon werd erkend door Abraham toen hij de naam Ismaël aan hem gaf. Opvallend is dat Mozes, de auteur van Genesis, in dit hoofdstuk wel de naam Isaac vermeldt. Maar dat hij nergens de naam van Ismaël noemt. Is hij dat opgevallen? Hij heeft het alleen maar over de zoon van Hagar. Haar zoon, de zoon van een slavin, het kind en de jongen. Maar nergens noemt hij de naam Ismaël. Wil Mozes als het ware al te kennen geven dat Hagar en Ismaël straks niet meer gewenst zijn in het huisgezin van Abraham? Wil hij hiermee benadrukken dat niet Ismaël, maar Isaac, de zoon van Gods belofte is, om wie alles draait? Dat uit hem het beloofde zaad zal voortkomen. Dat uit Isaac de beloofde Messias zal worden geboren. Eveneens opvallend is de houding van Abraham in dit conflict. Hij staat er verstrekt anders in dan Sara. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid als echtgenoot en als vader. Vers 11 zegt, deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham. Vanwege zijn zoon, Ismaël, voeg ik er even aan toe. Abraham is eigenlijk hevig ontstemd over wat Sara van hem eist. Zijn liefde voor Ismaël zo groot, dat hij het niet over zijn hart kan verkrijgen om hem weg te jagen. Ismaël is toch de zoon van wie Abraham tegen God had geroepen toen de geboorte van Isaac uitbleef. Och, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven? Och, heren, laat toch uit Ismaël het beloofde nageslacht voortkomen. Een hartstochtelijk pleidooi. Waaruit zijn vaderlijke liefde spreekt. En nu moet hij deze zoon Ismaël zomaar wegsturen? Ik denk dat elke ouder zich wel iets bij kan voorstellen wat het is om je eigen vlees en bloed te moeten afstaan. En als je dat niet kunt, dan moet je het maar eens aan ouders vragen die hun kind ongewild ter adoptie hebben moeten afstaan, omdat ze niet langer in staat waren om voor het kind te zorgen. Hoe kan Sara dan zoiets van Abraham eisen? Dat is toch een dolksteek in zijn hart. Hoe kan Abraham Hagar en Ismaël zomaar wegsturen? Nee, denkt Abraham, Sara kan eisen wat ze wil, maar toevallig ben ik het hoofd van de stam en ik beslis. En er is geen grijze haar op mijn hoofd die daaraan denkt en hij weigert te voldoen aan de eis van Sara. Maar dan grijpt God onverwacht in. En hij kiest, verrassend genoeg, volledig partijen voor Sara. Hij roept zelfs Abraham tot de orde. En ook God, ik heb daar een uitroep tegen gezet, noemt daarbij de namen van Ismaël en Hagar niet. Want wat zegt hij in vers 12? Laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem. Want alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. God zegt tegen Abraham, je moet je niet zo ergeren aan Sara, maar juist in alles doen wat zij zegt. Ik stel me zo voor, hoe zwaar moet dat zijn geweest voor Abraham om hierin God gehoorzaam te moeten zijn? Ja, kijk, voor ons als lezers ligt het vaak zo eenvoudig, hè? Isaac was de zoon van Gods belofte en niet Ismaël. En dus was het wegzenden van Ismaël het noodzakelijk kwaad, dat moest gebeuren. Want uitsluitend de kinderen van Isaac zullen Abrahams nageslacht zijn. Maar ja, Abraham had daar op dat moment nog geen volledig zicht op, zoals wij. Hij lijdt eronder dat hij Ismaël en zijn vrouw Hagar moet wegsturen. Hij beseft niet dat God hier het kwade wil gebruiken ten goede, ter vervulling van zijn heilsplan. Net zoals Jozef even later in Egypte tegen zijn broers kon zeggen, jullie wel zwaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Maar God zou niet barmhartig zijn geweest voor Abraham als hij hem omwille van Ismaël niet was tegemoet gekomen. En daarom zegt hij, Abraham, je hoeft je geen zorgen te maken. Ik neem jouw verantwoordelijkheid als vader over. Ik zal die zorgzame vader zijn. En ik sta een garant voor, zegt hij in vers 13, dat ook uit Ismaël een groot volk zal worden geboren. Het is een hernieuwing van de belofte in Genesis 17, vers 20, waar God tegen Abraham had gezegd, wat Ismaël betreft heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en ik zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken en ik zal hem tot een groot volk maken. Geweldige, grote belofte, ook voor Ismaël. Maar desondanks, het blijft voor Abraham een zware beproeving om Hagar en Ismaël weg te sturen. Maar zo wordt hij eigenlijk al een beetje voorbereid op een nog veel zwaardere beproeving die hem staat te wachten. Want een hoofdstuk verder zal God tegen hem zeggen, offer je zoon Isaac, die je lief is, tot een brandoffer op een van de bergen die ik je zal zeggen. Maar daarover hopen we volgende week door te spreken. Maar dan nu de vraag, begrijpen wij een klein beetje waarom God zulke onmogelijke dingen van Abraham vraagt? Snappen wij waarom hij dingen doet zoals hij ze doet, ook in ons leven? En dan moeten we vaak zeggen, nee, meestal niet. Meestal begrijpen wij God niet. En God legt ons ook niet altijd uit waarom hij zulke dingen doet. En waarom hij ze zo doet, op zijn manier doet. Nee, God vraagt alleen maar van ons om hem te willen vertrouwen. En te willen gehoorzamen. Abraham laat in ieder geval zien dat hij de Heere gehoorzaam is. Voor de inwoners van Sodom en Gomorra sprong hij nog in de bres. Maar voor Ismaël doet hij dat niet. Hoewel het hem pijn doet in zijn vaderhart. Ja, er zijn van die mensen die altijd zeggen van, voor elk probleem is er wel een oplossing. Maar soms is die oplossing er helemaal niet. In ieder geval niet eentje zonder veel pijn en verdriet. Ja, fouten van vroeger kunnen voor blijvende littekens zorgen. Eigen gereidheid en ongeloof, zoals bij Sarah en Abraham destijds, hebben vaak onuitwisbare gevolgen. En daarom moeten Hagar en Ismaël nu hun eigen weg gaan. Vers 14a. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, nam brood en een zak met water, gaf die aan Hagar en legde die op haar schouder. En hij gaf haar ook het kind en stuurde haar weg. Opmerkelijk is dat waar Sarah sprak over het wegjagen van Hagar en Ismaël, daar spreekt Abraham over wegsturen. En eigenlijk staat er heen zenden. In het Hebreeuws staat daar een woord wat je gebruikt om slaven weer in vrijheid te stellen. Abraham zendt Hagar en Ismaël heen als slaven die in vrijheid worden gesteld. En hij doet daarbij van zijn kant het enige wat hij nog kan doen. Dat is vroeg opstaan, afscheid nemen en een brood en een zak water meegeven. In vers 14 tot en met 16 lezen we dan hoe Hagar de Egyptische vrijwel zeker de weg opgaat naar haar geboorteland Egypte. Want Beersheba ligt in het zuiden, niet zo ver van de grens van Egypte. Maar ze verdwaalt dan hopeloos in de woestijn en dwaalt dan rond met haar kind totdat het water op is. En dan geeft ze de strijd om het leven op. Ze legt Ismaël in een schaduw onder de doornstruik en gaat zelf een eind verderop zitten om niet te hoeven zien hoe haar kind van dorst zal sterven. En ze schreeuwt het letterlijk huilend uit naar de hemel. Net als toen zij voor Sarah was gevlucht in de woestijn. En ook van dorst dreigde het om te kopen. Vergeten is zij de belofte die God destijds aan haar heeft gedaan. De God die zij heeft leren kennen als de God die naar haar omziet. Maar evenals toen bij de waterbron Lacharoi, wat betekent de levende die naar mij omziet, openbaart zich God wederom vanuit de hemel aan Hagar in de persoon van de engel van de Heere. God hoort Hagar. God verhoort Hagar. Of beter gezegd, hij hoort de stem van Ismaël. Vers 17a zegt, toen hoorde God de stem van de jongen. Zonder dat hier de naam Ismaël concreet wordt genoemd, klinkt zijn naam wel door in dit vers. Want Ismaël betekent God hoort. God verhoort. En de engel van de Heere zegt tegen Hagar, wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van een jongen die daar ligt geluisterd of gehoord, staat er. God hoorde naar de stem van Ismaël. En God laat dan op zijn beurt zich van zich horen door de engel van de Heere. En dat is, naar mijn mening, de Heere Jezus Christus voor zijn verschijning als mens op aarde. Ja, dat verzin ik niet. Echt niet. Dat leert de Bijbel. Op diverse plaatsen wordt hij zo gepresenteerd aan ons. Denk maar aan de geschiedenis van Mozes bij de brandende braamstruik. Daar verschijnt de engel van de Heere aan Mozes als een vuurvlam in een doornstruik die niet verbrandt. En hij eist alle eerbied en ontzag voor zich op. En dat zou een gewone engel nooit kunnen doen. Maar het is ook geen gewone engel. Want deze engel maakt zich bekend als de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hij noemt zichzelf, ik ben die ik ben. En zegt dan, dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. En ook in Exodus 23 vers 25 wordt deze engel van de Heere genoemd. Daar zegt God tegen het volk Israël: zie, ik zend een engel van de Heere voor u uit om over u te waken op de weg en u te brengen naar de plaats die ik gereed gemaakt heb. Wees op uw hoede voor zijn aangezicht en luister naar zijn stem. Verbitter hem niet, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, omdat mijn naam in het binnenste van hem is. Hoort u dat? God beveelt dus het volk om de engel die hij zal sturen te gehoorzamen en niet te verbitteren, omdat anders hun overtredingen niet worden vergeven. Dit roept toch de vraag op: welke engel macht en bevoegdheid heeft om zonde te vergeven? Niet één toch? Het is toch uitsluitend God die zonden kan vergeven? Dus moet de engel van de Heere, van wie notabene wordt gezegd dat hij Gods naam in zijn binnenste draagt, wel volledig gelijk worden gesteld aan God zelf. Aan de Heere zelf. Maar de engel van de Heere wordt niet alleen gelijk gesteld met God, maar hij wordt ook tevens van hem onderscheiden. Want we hebben ook gehoord dat God deze engel zal sturen, zal zenden. En ook op andere schriftplaatsen wordt de engel van de Heere met God gelijkgesteld, maar tegelijkertijd ook van hem onderscheiden. En dus kunnen we niet anders dan concluderen dat Jezus Christus hiermee bedoeld wordt, voordat hij als mens werd geboren. De engel van de Heere in het Oude Testament is niemand anders dan Jezus van Nazareth voor zijn menswording in het Nieuwe Testament. En deze gedachte wordt bevestigd omdat de engel van de Heere na de geboorte van de Heer Jezus niet één keer wordt genoemd in de Bijbel. In de verschijning van de engel van de Heere laat de Heer Jezus Christus dus van zich horen. Hij ontfermt zich wederom. En ik zou haar zeggen, hoe kan het ook anders? Over Hagar. Hij bemoedigt haar en herhaalt opnieuw aan haar Gods belofte. Vers 18. Sta op, til de jongen overeind en houd hem met uw hand goed vast, want ik zal hem tot een groot volk maken. En net als toen, bij de bron Lacharoi, opent God haar ogen, vers 19. En ze ziet een waterput om haar waterzak weer te vullen en Ismaël te drinken geven. En zo bewijst God zich wederom als Lacharoi, de levende die naar haar omziet. Die niet laat varen het werk van zijn handen, ook niet in het leven van Hagar. Want Ismaël zal tot een groot volk worden. Het volk van de islamieten, de Arabieren dus. In de versen 20 en 21 dan zien we hoe God ervoor zorgt dat Ismaël opgroeit tot een volwassen man en boogschutter wordt in de woestijn van Paran. Dat is ten zuiden van Beersheba, in het oostelijk deel van het Sinaï-schiereiland. En zijn moeder Hagar kiest voor hem een vrouw, ja, logischerwijs uit haar geboorteland Egypte. En dat is ook in tegenstelling tot Isaac, hè? Voor wie een vrouw zou worden gekozen uit de familie van Abraham. Het is als het ware alsof Hagar wilde onderstrepen de definitieve breuk met het huisgezin van Abraham. Abraham heeft zijn zoon Ismaël ook nooit meer teruggezien. Alleen Isaac heeft zijn halfbroer nog één keer ontmoet, toen ze samen het lichaam van hun vader Abraham hebben mogen begraven in de grond, in de spelonk of grot van Machpela. Ja, Isaac en Ismaël. Twee zoons van Abraham. Een zoon die Sara heeft doen lachen. En een zoon die Abraham heeft doen huilen. Ze horen biologisch bij elkaar. Ze zijn familie. Halfbroers van elkaar. En als je daaraan denkt, zou je alleen maar daarom alleen al willen wensen dat hun nakomelingen, de broedervolken van Joden en Arabieren, in vrede met elkaar zouden kunnen samenleven. Omdat ze allebei hun wortels hebben in hun stamvader Abraham. En ze allebei van God een geweldige belofte van zegen hebben ontvangen. En die wens tot vrede, die dringt zich nog meer aan ons op als we de actuele gevolgen zien vandaag de dag van het al decennia slepende conflict tussen Joden en Palestijnen. Velen ook in ons eigen land, spreken zich ronduit voor Israël. Of staan vierkant achter de Palestijnen. En iedereen heeft zelfs zijn eigen mening hoe dit conflict moet worden opgelost. Maar dit conflict tussen twee broedervolken, die qua godsdienst en cultuur zo tegengesteld zijn, lijkt onoplosbaar langs een politieke of volkenrechtelijke weg. Want beide volken claimen immers van oudsher het land Palestina, Israël, als een onopgeefbaar erfelijk bezit. De Palestijnen of Arabieren als erfgenamen van Ismaël, de eerstgeboren zoon van Abraham. En de Joden als erfgenamen van Isaac, de zoon van Gods belofte. En die wordt juist daarom in Hebreeën 11, vers 17, de enig geboren zoon van Abraham genoemd. Ik denk dat een oplossing van deze broedertwist zal dus alleen kunnen komen, heb het weer, van God zelf. Voor wie niets onmogelijk is. Voor wie niets te wonderlijk is. En ik denk zelf dat er bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus, de vredevorst, die zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal oprichten, dat alleen dan in Christus beide partijen met elkaar verzoend kunnen worden. Overigens, dat mogen we niet vergeten in deze discussie, dat de aanleiding tot de scheiding tussen Jood en Islamiet, tussen Isaac en Ismaël, gelegen ligt in Gods wil en raadsbesluit. God heeft voor de definitieve scheiding tussen Isaac en Ismaël gezorgd. Het moest gebeuren. En waarom? Ja, omdat voor God onze banden met mensen van vlees en bloed, hoe belangrijk ook, niet de waardevolste relaties zijn die we in ere moeten houden. Nee, er kunnen zich specifieke omstandigheden voordoen waardoor we zelfs familieleden, vrienden, naar de tweede plaats moeten verwijzen omwille van onze gehoorzaamheid, onze geloofsrelatie met God. En dat zien we ook bij Isaac en Ismaël. Omwille van Gods raadsbesluit moest Abraham de eerstgeboren zoon Ismaël naar de tweede plaats verwijzen ten gunste van de later geboren Isaac. Want Ismaël was een zoon van Abraham naar het vlees. Maar Isaac een zoon van Abraham naar de belofte. Beiden zijn daarin een type. Ismaël van het leven onder de wet en Isaac van het leven onder de genade van God. Zo verwoordt apostel Paulus het althans in Galaten 4. Daar noemt hij Ismaël een type van de wet. Als zoon van de slavin Hagar, geboren naar het vlees, staat hij voor het leven uit puur menselijke kracht. En daarentegen is Isaac geboren uit Sara, de vrije. Hij is de zoon van Gods belofte, een type van Gods vrije genade. Voor het leven uit de geest en uit de kracht van God. Daarom zijn ware nakomelingen van Isaac, zijn zij die door Gods geest geleid worden en leven uit de kracht van Gods genade. Ja, we kunnen ontkomen er niet aan als we dit nou vanmorgen ook eens gaan toepassen op onszelf. En dan moet je eigenlijk de vraag durven stellen aan jezelf, van wie ben ik nou eigenlijk eentje? Wie is eigenlijk mijn moeder? Is dat slavin Hagar, die kinderen voortbrengt voor slavernij aan de wet? Of is dat Sarah, de vrije, die kinderen voortbrengt voor het hemelse Jeruzalem? Anders gezegd, denken wij zelf nog iets te kunnen of te moeten verdienen door ons vast te houden aan de werken van de wet? Of leven wij uitsluitend uit Gods vrije genade, geleid door Gods geest? Weet u, wet en genade, die gaan niet samen als principes voor het leven met Jezus Christus. Wij kunnen niet én leven in gebondenheid aan de wet en tegelijkertijd leven in de vrijheid van Jezus Christus. Dat gaat niet. En daarom zendt de slavin en haar zoon weg. We zijn immers kinderen van Gods belofte. Laat je dus niet langer knechten door de wet. Geloof alleen in de genade van God die ons bevrijdt van de slavernij aan de wet. Want de wet is niet bestemd voor gelovigen, maar voor ongelovigen. De apostel Paulus schreef hetzelfde in Galaten 4, vers 4 en 5. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Opdat, dat is het doel, wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Op de tijd die door God bepaald was, stuurde hij zijn geliefde zoon Jezus Christus, die mens werd zoals wij. En hij moest leven onder de wet. Maar hij kwam om ons te bevrijden van het juk van de wet. Dankzij God de Zoon hoeven wij niets meer te verdienen voor ons behoud. Maar neemt God de Vader uit vrije genade ons als zijn kinderen aan. Daarom tot slot opnieuw die vraag aan u en aan mij. Aan ons allemaal. Ben jij nog een Ismaël die denkt in eigen kracht voor God aanvaardbaar te kunnen worden? En dus zonder Jezus Christus te kunnen leven? Of ben je al een Isaac die gelooft dat de mens alleen uit genade en genade alleen zalig kan zijn? En daarom zich met hart en ziel aan Jezus Christus heeft toevertrouwd. Aan u, aan jou en aan mij de keuze. Amen.